Wel geteld, 3 races van het 2023 seizoen zijn inmiddels verreden. En aangezien het nog heel even duurt voordat de Formule 1 weer in actie komt, blikken we terug op de start van het seizoen. En vandaag doen we dat met Kees van der Grint. Ja Kees, we hebben Bahrein gehad, Saudi-Arabië en Australië. Wat vond je tot nu toe de mooiste race van 2023?
Ja, mooi vond ik de eerste race, omdat je de hele winter gewacht hebt. En dan eigenlijk ook wil zien wat er verbeterd is, hè? Of laat zeggen, of mijn wens dat Verstappen meer weerstand krijgt uit zou komen. Nou, dat heb ik niet gezien. Ja, en verder vond ik eerlijk gezegd de races qua spanning wat tegenvallen. En als je mij dan vraagt wat vond je de mooiste race, nou ja, dan zeg ik de laatste, maar niet zozeer vanwege de dominantie en of het feit dat Verstappen voor het eerst daar en Red Bull voor het eerst daar wonnen. Maar vooral de chaos die na afloop en veel gesprekstof opleverde. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling zijn. Maar het geeft ook een beetje aan de staat van Formule 1 op dit moment.
Nou, om te beginnen met onze terugblik heb ik eerst een paar stellingen voor je. Met stelling nummer 1. Max Verstappen heeft deze seizoenstart het maximale eruit gehaald.
Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, hij heeft gereden naar zijn kunnen en dat was maximaal. Maar ja, dan had hij ze alle 3 moeten winnen.
Ja. Stelling nummer 2. Red Bull Racing zal dit seizoen geen last krijgen van de gereduceerde windtunneltijd.
Nee, maar dat was me al duidelijk toen de straf uitgesproken werd. Dus ja? dat hebben ze niet.
Hoezo niet?
Nou, omdat de auto is natuurlijk al verleden jaar ontwikkeld. En die straf die uitgesproken is, ging pas in december. En dan heb je al niet zo gek veel werk meer. Ze zullen daar, naar mijn mening, eerder onder lijden voor de auto voor volgend jaar. Want daar hebben ze wat reductietijd. Maar aan de andere kant zie je, zij hoeven niet zoveel te ontwikkelen, want ze hebben zoveel grote voorsprong op de rest, dat de straf wel meevalt. Dus
ook voor volgend jaar dan?
Ook voor volgend jaar. Maar als ze er last van hebben, is het in mijn optiek meer voor volgend jaar.
Oké. Dan gaan we door naar stelling nummer 3. Aston Martin kan dit jaar op comfortabele wijze P2 in de WK-stand claimen.
Nee, P2 zou kunnen, maar niet comfortabel. Nee, die hebben nog wel wat werk te verzetten. Alonso moet nog veel gas geven. Dat doet hij ook. Maar die plaats 2, plaats 1 denk ik ook dat die nu al vergeven is. Maar plek 2, daar komt nog wel Ferrari en Mercedes komen nog wel in de buurt. Dus die gaan erom knokken.
Oké. En dan stelling nummer 4, de laatste stelling. De beperkingen van de budgetcap zullen Mercedes en Ferrari dit jaar de das omdoen.
Nee, dat denk ik ook niet. Want als dat het geval zou zijn, dan hebben ze wel heel slecht gecalculeerd. En kijk, het feit dat ze op moment niet presteren of niet presteren naar verwachting, heeft niets met budgetcap te doen, dat is gewoon slecht werk. En dan kan je natuurlijk, misschien bedoel je dat ook, zeggen ja, ze hebben nu niet zoveel geld meer om bij wijze van spreken een hele nieuwe auto te bouwen.
Precies, ja, daar doelde ik op.
Ja, daar doelde je op, oké. Maar dat is niet de schuld van de budgetcap. En ik denk dat ze ook nog wel genoeg middelen hebben om daar ook, laat ik zeggen, tussen de mazen door te zwemmen.
Oké, dat gaat ze alsnog wel lukken dan.
Ja.
Tot zover de stellingen. Als we het gaan hebben over de seizoenstart van 2023, wie is voor jou dan de grote winnaar van deze eerste 3 races?
Ja, dat is natuurlijk eentonig, maar ik had niet anders verwacht, maar Verstappen is natuurlijk de grote winnaar. Zijn dominantie is ja, eigenlijk niet goed voor de sport, hè? Maar dat kan je hem niet kwalijk nemen, dat moet je de rest kwalijk nemen. Maar voor de liefhebber is natuurlijk, laat ik dan zo zeggen, degene die de meeste progressie gemaakt hebben, en dat vind ik ook mooi, is natuurlijk de combinatie Aston Martin en Alonso. Met Alonso hebben ze natuurlijk een kerel binnengehaald die goed is in het ontwikkelen en behoorlijk gas geeft. Maar je ziet aan de prestatie van Stroll dat ze ook een hele goede auto gemaakt hebben. Waarbij we natuurlijk wel moeten relativeren dat als je bijvoorbeeld kijkt, dat was dan de eerste verrassing in Bahrein. Maar dan finishen ze wel op zo'n 30 seconden, dus ruim een pitstop achter de Red Bulls. Dus het valt ook wel mee. En ik denk dat zij hebben in ieder geval goed werk gedaan, heel goed werk. Maar de anderen zijn ook wel, en de anderen bedoel ik dan de teams die om een ere, om het podium zouden moeten strijden, die zijn natuurlijk wel heel teleurstellend.
Had over teleurstellingen gesproken, wie is volgens jou dan de grootste verliezer van die eerste drie races?
Nou, dat is toch wel Ferrari.
Ja?
Ja, dat is toch wel Ferrari. Ik bedoel, het verleden jaar was het al niet best. Daar hebben ze een man ontslagen en nog wat verandering aangebracht. Het zou allemaal beter gaan. Niet dat ik dat verwachtte, want ik heb altijd gezegd, het lag niet aan Binotto.
Ja.
Maar, en dat is niet om gelijk te halen, maar het probleem daar zit veel dieper. En in ieder geval kwamen ze optimistisch naar Bahrein toe om te trainen. Nou ja, daar liep het al voor geen meter. En dus ik vind dat wel tot nu toe de grote teleurstelling voor de racefan. En een ander zou kunnen wijzen op Mercedes, maar dat vind ik niet. Ik vind het wel, simpel woord, stoer. Maar in ieder geval dat zij vastgehouden hebben aan hun originele concept. En jammer is dan dat ze niet helemaal geluisterd hebben naar de rijders, die daar toch wat opmerkingen over hadden, maar nog niet eens zozeer over de aerodynamica, maar meer over het chassis. Daar hebben ze blijkbaar niet genoeg naar geluisterd en dientengevolge werk verzet of verandering aangebracht. Maar aan de andere kant vind ik het wel heel goed dat ze vasthouden aan hun concept, waarbij ik moet zeggen dat recente geluiden zijn dat ze er toch van af gaan wijken en eigenlijk een andere auto construeren. Ja. Maar dat moet ik eerst nog zien wat daarvan terechtkomt.
Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Wie of wat was voor jou de grootste verrassing tot nu toe?
Nou ja, dat is negatief, maar de grootste verrassing was dat de mensen waarvan, of tenminste de teams waarvan je verwacht dat ze partij zouden geven aan Verstappen, die niet thuis zijn.
Ja.
Die hebben het laten liggen, dus dat is wel een verrassing voor mij. Ik had echt gedacht dat, laten we zeggen, Ferrari en Mercedes toch iets partij zouden geven. Maar eerlijk is eerlijk, Verstappen heeft geen tegenstand. En dat is overigens ook, kijk, Verstappen is een aparte factor, maar ook een compliment aan Red Bull, die werkelijk ook de betere auto op de baan gezet hebben. En eigenlijk sterk verbeterd hebben, want zelfs Perez rijdt voorin mee. Dus.
Die hebben het huiswerk goed gedaan. Laten we
heel goed gedaan. Ja, echt heel goed gedaan.
Ja, en van deze eerste drie races, welk moment zal je niet snel vergeten?
Ja, kijk, dan kom je met duels. Er was een goed duel tussen Alonso en Hamilton, waar twee wereldkampioenen of ex-wereldkampioenen elkaar goed partij gaven, een aantal bochten achter elkaar. Maar in de geschiedenis van Formule 1 heb je meer van dat soort fragmenten gehad. Dus om nou te zeggen, dat herinner ik me nog eind van het jaar of volgend jaar, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, wat natuurlijk iets wel, en dat is spijtig dat je dat wel herinnert, was de totale chaos die aangericht is in Australië. Het begon natuurlijk al met een rode vlag, omdat er een beetje grind op de baan lag. En dan helemaal na afloop of het eind van de race om één ronde te doen achter een safety car. Ja, ik denk dat ik me dat langer herinner en over 2-3 jaar in de kroeg nog een keer daarover begin hoe van een chaos het was.
Dan dat gevecht met Alonso en Hamilton.
Ja, ja. Ja.
En wat zou jij dan anders doen? Of hoe keek jij naar dat hele gebeuren in Australië, die chaos?
Er moet een regelgever zijn, in dit geval de FIA, die de regels bepaalt. En de rest moeten deelnemers zijn en die moeten werken volgens de regels. Maar deze regels, want het is makkelijk in dit geval te hakken op de FIA, maar deze regel is natuurlijk vanuit de teams gekomen en met de teams besproken tussen de FIA en de teams na de affaire in Abu Dhabi. Dus, en dan zie je dat iedereen heeft zijn eigen agenda. En als je zo democratisch bent, komt er niks van terecht. Dus de FIA moet gewoon een standpunt innemen en geen discussie. En zo gaan we het doen en zo wordt het gedaan. En,
punt, zeg maar.
Ja, en zeg punt. Maar. En niet steeds die gesprekken. En Ik herinner me dat dit incident, omdat ik erom moest lachen, omdat ook allemaal een beetje overdreven en is. Ik denk van, nou ja, ze zullen toch niet voor die laatste ronde ook nog nieuwe banden eronder doen. Hè? Dus dat is absurd. Dat is ook niet gebeurd. Maar zo gek is het op het moment in die wereld.
Ja. Laten we het even hebben over Max Verstappen. Want ja, je noemde het ook al even aan het begin, de vorige keer dat we elkaar spraken. Toen zei je, ik hoop dat Verstappen in 2023 partij krijgt. Want, zo zei je vorig jaar, hij was gewoon te snel en te goed in 2022. Hoe kijk je nu terug op deze uitspraken van een paar maanden geleden?
Nou, die staan nog steeds. En jammer genoeg zijn die ook de waarheid geworden. En ik hoop, ik gun Verstappen alle races, die mag die van mij winnen. Maar ik ben ook liefhebber van de sport en ik zou het liefst dus wat strijd zien. En niet dat we al weten in het midden van het seizoen, hij is wereldkampioen. Wat ik hem gun, daar gaat het niet om. Maar we willen toch ook autosport zien. Nou, en ik had anders gehoopt, maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt er ook wel beter geworden. Dat geholpen natuurlijk door echt een goede auto die deze keer heeft. Ja, en wat ik gezegd heb, staat nog steeds. Ja. Hij heeft geen weerstand.
Maar wel beter geworden, zeg je, als
ja,
coureur.
Als rijder.
Ja.
Ja, ik denk dat hij zo relaxed is en zo hard gaat. En ook het niet, de rust die ervan uitgaat, waardoor hij denkt, nou ja, ook als het even tegen zit, ik kom er wel. Zijn inhaalrace was bijvoorbeeld iets, hè? Normaal zou die misschien wat gejaagder zijn. En nu deed hij dat gewoon, ik kom er wel, we hebben zoveel ronden nog te gaan, dus dat lukt.
Precies.
We wisten natuurlijk ook dat hij met deze auto en dan helemaal vanwege het DRS-systeem wel heel makkelijk kan inhalen tegenwoordig.
Ja. Zeker waar. Zijn teamgenoot Sergio Perez staat op dit moment tweede in het WK. Eindigt op P2, P1 en P5. Wat valt je het meest op aan zijn seizoenstart als je die vergelijkt met die van Verstappen?
Nou, daar valt me niet zoveel aan op. Hij is gewoon de tweede man. En dan heb ik het niet over zijn contract, maar gewoon over zijn snelheid. Ja, hij moet, voor de Mexicanen moet hij profiteren van een misstap van Verstappen. Maar ik geloof niet dat hij enige kans maakt op de wereldtitel. Goed recht, ik zou dat als in zijn positie ook denken. Want als je nu al opgeeft, is dat natuurlijk niet goed. Maar het is duidelijk dat Verstappen van hem geen angst hoeft te hebben. Maar ik vind wel, hij moet op zijn minst tweede worden, zoals de verhoudingen tussen de auto's nu zijn.
Ja.
Als de Red Bull is gewoon de betere auto, dus dan maakt Verstappen dat verschil. Maar Perez moet met die auto ook altijd tweede worden. En daarom is die vijfde plek dan weer, nou ja, dat is nou net het verschil.
Ja, daar moet hij nog even aan de bak dan.
Ja.
Ja, want als team heeft Red Bull het qua auto heel goed voor elkaar. Je zei het zelf al even. Zowel Fred Vasseur als Toto Wolff die zeggen ook onder de indruk te zijn van het DRS-effect van de RB19, waarbij Toto de snelheid zelfs verbijsterend noemde. Hoe doorslaggevend is het nou binnen dat hele concept van die auto, denk je?
Nou, kijk, alleen daarmee win je natuurlijk niet, of ben je niet zo dominant. Laat zo zeggen, de wegligging in bochten waar je geen DRS hebt, is ook superieur aan de rest. Dus daar ligt niet aan. Maar het helpt natuurlijk wel. Hoe makkelijk de Red Bulls aan een ander voorbij rijden. Je hebt andere auto's gezien die zitten in de DRS en dan komen ze er net naast. Maar de Red Bulls rijden zo makkelijk er voorbij. Maar dat is een groot compliment aan het team van Red Bull, dat ze daar ook aan gedacht hebben om in die richting ook te ontwikkelen. Dus hoed af daarvoor. Maar ik ben nooit een voorstander van deze kunstmatige ingreep geweest. Ik vind dat niks. Een race is eigenlijk iemand achter je houden. En de andere moet dat gaatje vinden om er voorbij te gaan. Nou ja, dit heeft niets met racen te maken. Dat kan eigenlijk iedereen een ander op het rechte stuk voorbij rijden. En ik zou liever geen DRS zien en dan zien hoe Verstappen dat gaatje forceert.
Ja.
Maar dat ligt niet aan Red Bull, nog aan Verstappen. Dat ligt aan de regelgever. Of een beetje aan de sport. Hè? Want als je dit soort kunstgrepen nodig hebt, dan is de sport niet helemaal gezond. En als dat reglementair toegestaan is, dan wil je het beste eruit maken. Nou, dat hebben ze heel duidelijk gedaan.
Ja, de rest dan niet of in mindere mate. Hoe kan het dan dat er zo'n groot gat zit tussen Red Bull en de rest van de teams op dit moment?
Nou, dan moet je toch de capaciteit van de mensen. Hè. Kijk, je hebt allemaal hulpmiddelen, windtunnel, je hebt computers. Maar het gaat uiteindelijk toch nog om de mens die het interpreteert, die de goede data leest, die ook de goede informatie in de hulpmiddelen stopt. Nou, en dat hebben zij goed van elkaar. En je ziet dan ook dat een ex-Red Bull-man naar Aston Martin gaat en daar toch ook een goede invloed heeft. He, dus, en het valt niet mee om goede mensen te hebben. He. Je ziet, er was een grote verwachting. Binotto en nog 2-3 weg afgevoerd bij Ferrari. Komt fris bloed binnen. Maar tot nu toe. He, en dat is geen verwijt aan Vasseur. Want dat doe je niet in 2 maanden tijd. Dat kost tijd. Maar het is niet zo eenvoudig. Het is een ingewikkelde materie. En als je een goed ingespeeld team hebt met mensen met capaciteit. En blijkbaar het laatste is niet overal te vinden.
Ja, Red Bull heeft een hele goede combinatie.
Ja.
Dan gaan we het even hebben over Alonso. Want achter beide Red Bull coureurs staat hij in de WK-stand op P3. Wist in die 3 races 3 keer een podium te scoren. Kijkend naar zijn seizoenstart, welk rapportcijfer zou je hem dan geven?
Oh, een 10.
Een 10? Ja.
Ja, daar hoef je niet lang over na te denken.
Nee, dat was een heel snel antwoord.
Ja, heel snel. Nee, een 10.
Vertel.
Dat is geweldig. Ik bedoel, meer zit er ook niet in. He, jij hebt gezien dat hij op een gegeven moment even op kop ligt. Ja, dan komt Verstappen eraan.
Met de DRS.
Ja, en dan is het gebeurd. Weet je, dus maar daar, nogmaals, daar kan die coureur weer niks aan doen. Hè? Als zonder DRS had hij misschien de langer achterhouden. We hadden een geweldig gevecht gezien.
Ja.
Maar meer kan hij daar niet van maken. Dus nou ja, als hij het maximale scoort en dan 3 keer op het podium, ja, dan een 10.
Dan krijg je van Kees een mooi 10.
Ja,
precies.
Ja.
Want als team staat Aston Martin nu natuurlijk ook 2e in het WK. Een flink verschil, hè, met de 7e positie van vorig jaar. Wat is nou het meest bepalend geweest voor hun seizoenstart van 2023, denk je?
Ja, dat is een simpel antwoord, die auto. Zij hebben gewoon een goede auto gemaakt. En, misschien de 2e beste auto. Nou, ik weet niet meer precies welke Grand Prix het was, maar dat was heel interessant. Alle startrijen waren steeds 2 dezelfde auto's. Dus het is wel heel duidelijk, denk ook voor de kijker, maar dat de auto een hele, hele belangrijke factor is,
ja,
in Formule 1. Nou ja, en je ziet dat ook. Mijn stelling is altijd, de auto is zo goed als de 2e man. Nou, je ziet hoe PRS rijdt. He, dus dat is een hele goede auto. Dan heb je een iets betere rijder, die wint daarmee. En zo is bij Aston Martin ook. Die hebben gewoon een hartstikke goede auto gemaakt. En dan in Alonso een vent met spirit en die vecht en natuurlijk ook goed kan rijden. Ja, dan kom je daar. En dan moeten die anderen zich achter de oren krabben. Waarom hebben wij niet iets dergelijks kunnen produceren?
Dan kunnen zij dan minder het verschil maken dan die topcoureurs.
Ja.
Ja. Voor Mercedes is er met 1 podium in 2023 nog werk aan de winkel. En nou ja, je had het al over de geluiden. Er wordt gezegd, ze willen nu over een andere boeg gaan gooien. Wat vind jij van die keuze van het team?
Als ze dat willen doen, dan betekent dat eigenlijk een nieuwe auto maken. Ik denk dat het dan bijna een onmogelijke opgave is. Hè, dus het zou wel modificatie zijn. En dan vraag ik me toch af, wat heb je dan? Ik vond het mooi dat ze, dat heb ik al eerder gezegd, vastgehouden hebben aan het concept wat ze hadden. Daar hadden ze dan geloof in. En nu denk je dan waarschijnlijk dat het toch niet zo'n goed concept is. Ja, dan denk ik, wat heb je dan? En daar heb je dan weer de mensen. Wat heb je dan in de wintertijd, of eigenlijk al vanaf midden vorig seizoen, wat heb je dan besproken, wat heb je dan geanalyseerd? Want dit is dan toch wel een hele late conclusie. Als je nu moet veranderen en een heel concept wil veranderen. Dus dat zegt dan ook iets over misschien wel over een paar mensen die weggegaan zijn daar. Hè? Dat je die gevolgen, want als iemand weggaat of meerdere weggaan, heb je dat niet gelijk de volgende maand belast van. Maar heb je wel op de langere termijn met een concept uitdenken. Dus ja, en dan zijn er ook tegenstrijdige berichten. Hè? Kijk, het meest zichtbare is natuurlijk hun niet-sidepot, of hoe je dat wil noemen.
Ja.
Maar aan de andere kant is het ook zo dat Hamilton klaagt dat hij niet goed in de auto zit.
Mm-hmm.
En dat dat ook een probleem voor hem is, waarom hij niet met de auto naar zijn capaciteit kan rijden. Nou ja, dat betekent dan, als je dat wil veranderen, dan is het een heel grote verandering. Kijk, een paar sidepods aan die auto maken in de trant van Aston Martin of Red Bull.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is nog wel te doen. Maar het gaat om het hele concept. Als je gewichtsverdeling anders ligt, je aerodynamisch drukpunt anders ligt, dan moet je heel veel veranderen. En ik denk meer dat de geluiden en een beetje meer in de panieksfeer zijn. Wat ze zeggen, en dat zie je aan Wolf, of hoor je eigenlijk, je ziet het niet, maar je hoort het aan Wolf. Die heeft het eigenlijk al opgegeven. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een schijnbeweging, want hij hoopt natuurlijk stilletjes dat het ergens goed komt. Net zo goed als zo'n paar keer. Rosso was ook redelijk snel. Hij heeft zijn pech dat het kapot gaat. Maar het kan daar niet allemaal in harmonie zijn en een beetje chaos of paniek.
Oké. Okay. Dus misschien valt het nog wel mee dat ze het over een andere boeg gaan gooien dan?
Ja, het zou interessant zijn. Dat zou wel een prestatie van formaat zijn. Als ze, laten we zeggen, over 2-3 races, kan me niet voorstellen in Baku. Maar als ze bij Imola,
precies,
met een andere
gezegd.
Auto zouden staan. Een echte andere auto, hè?
Ja, want ze hadden het over updates voor Imola. Dus.
Ja, maar updates.
Dat is niet een hele andere auto.
Ja.
In tegenstelling tot Mercedes wil Ferrari juist aan het huidige plan vasthouden en de weg volgen die ze zijn ingeslagen, ondanks dat ze nu 30 punten achter Mercedes staan. Hoe verklaar je dat die twee teams zo'n verschillende aanpak hanteren of willen hanteren?
Nou, kijk, bij Mercedes, die hebben dit idee, hadden ze verleden jaar, of eigenlijk dan 2 jaar geleden, maar dat is de auto van verleden jaar geworden. En dat is tegengevallen, dat de prestatie van de auto, er waren toch problemen met die auto. De auto is ook wisselvallig, want op de ene baan komt hij wel redelijk mee en de andere baan totaal niet. En daarbij was niet alleen aerodynamisch, maar ze hadden mega problemen met de achterwielophanging. En daardoor is ook de acceleratie weer uit de bocht minder. En dat kon niet 1, 2, 3 veranderd worden, omdat dat heeft weer te maken met de versnellingsbak, met de ophangpunten aan de versnellingsbak. Zij hebben daaraan gewerkt en hebben dan ergens gedacht van dit concept is toch, maar het gaat om de details, om het winnen te maken. Nou, na 3 races zijn ze dan misschien tot de conclusie dat het niet zo is, dat weet ik niet, maar dat is wat je leest en hoort. Bij Ferrari ligt het natuurlijk anders. Ferrari had een concept, of heeft een concept, wat verleden jaar absoluut aan het begin van het seizoen de snelste auto was. He, dus daar was geen twijfel dat ze een verkeerd concept hadden. Dat is eigenlijk verleden jaar alleen maar fout gegaan door andere factoren. Rijdersfouten, pitstopstrategiefouten.
Betrouwbaarheid natuurlijk nog.
Precies.
Ja.
Dus ik begrijp wel waarom die... ik weet ook niet waarom ze eigenlijk teruggevallen zijn, dus zwakker geworden zijn.
Ja.
Zou je misschien kunnen analyseren, zijn ze wel echt teruggevallen en is het niet zo dat Red Bull gewoon beter geworden
gewoon
is?
Gewoon 10 stappen extra heeft gezet.
Ja. Maar in ieder geval, ik begrijp wel het verschil van denken. Hè? Bij Mercedes heeft het concept verleden jaar en de eerste 3 races dit jaar niet echt gewerkt, niet naar hun maatstaf,
ja.
Maar bij Ferrari heeft het wel gewerkt.
Ja, en hoe verwacht je dan dat die twee verschillende benaderingen eigenlijk zullen uitpakken de komende races of de rest van het seizoen?
Nou, ik hoop, maar dat is meer hoop en hoop is vaak uitgestelde teleurstelling.
Ja.
Ik hoop natuurlijk dat Mercedes het op een rijtje krijgt en dat ze partij geven, dat we nog gevechten zien. Dat hoop ik. Maar ik denk niet dat het gaat lukken, denk ik, hè, want het gat is wel erg groot. En bij Ferrari ligt het probleem, denk ik, veel dieper, dat ik daar ook niet al te grote verwachtingen van heb. Kijk, ze zullen best wel een race winnen, en dat denk ik van Mercedes ook nog wel. Maar die gaan, ik geloof niet dat die het gat echt gaan dichten. Het zou me echt verbazen als die twee zo snel worden dat Verstappen zich zorgen moet maken.
Maar Aston Martin misschien nog wel? Of hoe zie je dat? Die drie strijd wellicht?
Nou, die drie. Het moet mogelijk zijn voor Mercedes. Hè? Want het vergeet niet, hè? Ik praat nu al heel makkelijk over de strijd aanbinden met Red Bull. Mm-hmm. Maar voorlopig moet Mercedes en Ferrari eerst maar zijn strijd aanbinden met Aston Martin.
Ja,
zo,
precies,
en dat gaat dan misschien lukken. Maar ik zei al eerder, Alonso eindigt ook op 30 seconden. Dus je hebt wel een hele sprong te maken om echt voor die pole position en de raceoverwinning te strijden.
Ja.
Maar er is een lange pauze geweest. Veel te lang vind ik eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus we hebben veel gemist. Maar misschien kloppen van mijn woorden niets en hebben we een geweldige race tussen vier verschillende merken in Baku.
Dat gaan we zien. Nog even wachten.
Ja.
Nou goed, en dan de tweede Nederlander op de grid, hè? Nick de Vries, die eindigde dit seizoen 2 keer op P14, 1 keer op P15. Hoe tevreden mag hij tot nu toe zijn met zijn Formule 1 debuut?
Ja, hij mag natuurlijk tevreden zijn dat hij het hele jaar kan racen en dat hij zijn doel bereikt heeft. Maar hij zal, ik zeg ook zal, want Nick is streberig. Nick wil natuurlijk presteren, dan mag hij niet tevreden zijn met zoals het tot nu toe gaat. Kijk, je kan niet van Alfa Tauri en Nick verwachten dat hij op podium nu al finisht. Maar je grootste tegenstander is je teammaat en die heeft hem op het moment nog even de bochten, ik wou zeggen alle hoeken, maar de bochten laten zien. En daar kan hij niet, maar we moeten daar ook niet te hard over oordelen, want er zijn 3 races geweest. Tsunoda heeft een jaar ervaring,
ja.
Maar ik denk niet dat Nick op mij kwaad zou zijn als ik zeg van we verwachten iets meer ervan. Dat verwacht hij voor zichzelf ook, ben ik van overtuigd, want hij wil natuurlijk ook
naar voren.
Ook
ja.
Verder.
Ja. Want de vorige keer zei je ook van het eerste wat hij moet doen is zijn teamgenoot verslaan. Hoe belangrijk gaat dat worden, denk je, in de komende races voor hem?
Nou, dat is het belangrijkste. Kijk, dat is het belangrijkste. Je hebt in zulke auto's, maar goed, dat geldt ook voor de topauto. Je eerste concurrentie teamgenoot. Want anders, als hij sneller is, dan ben je niet snel genoeg. Dat is duidelijk. Nou, en dan komt pas, als je dat doet, dan komt een keer die kans die voorbij komt om echt een sensatie te zijn door, hè, zoals hij gedaan heeft in Monza.
Mm-hmm.
Weet je, heeft hij die kans gegrepen, die komt dan. Hè, Verstappen deed dat in Barcelona, de eerste race voor Red Bull. Daar komt de kans voorbij, omdat 2 Mercedes eraf vliegen, pakt die kans en is gelijk de ster. Nou, maar als jij tweede bent achter jouw teamgenoot, pakt die misschien die kans, ja, en dan, zo gaat dat, hè, dat is scorebord.
Ja.
Dus hij moet eerst die Tsunoda eens eventjes laten zien dat hij de beter is.
Ja. Tot slot, we hebben straks nog 10 races tot aan de zomerstop. Wat zijn jouw verwachtingen voor die komende periode?
Nou, ik verwacht er niet veel van. Ik laat alles op me afkomen. Ik kijk met verwachting weer naar de volgende race. In de hoop dat we autoracen zien. En niet dat ik eigenlijk al bij de start weet wie er gaat winnen. Maar of dat gaat lukken, dat durf ik niet te voorspellen. Dat is,
We kunnen het hopen.
Ja, hopen. Hè? Ik hoop dat. Ik hoop dat je Potjandori kwalificatie, het is spannend.
Mm-hmm.
En ook de race is spannend. En dan mag voor mij altijd dezelfde winnen. Maar hij moet strijd geleverd hebben. Hij moet
ervoor werken.
Daarvoor werken en het team ook, weet je. Dus, nou, kijk eens, die pitstop moet goed gaan. Maar Er zijn teams die maken geweldige pitstop, maar het heeft geen invloed op de race, want de voorsprong is zo groot. Dus ik hoop dat, maar ik voorspel niet dat het gaat gebeuren.
Nee. En als laatste ding, Kees, want ik hoorde dat je nog nieuws voor ons hebt. Wat kan je daarover delen?
Ja, er is nieuws dat, ik wil bijna zeggen, het legendarische programma Slipstream, wat Allard Kalf en ik samen maakten 5 jaar lang, dat iets dergelijks, dus programmaatje keert terug bij Viaplay op de maandag.
En vanaf wanneer?
Hele goede vraag. Vanaf wanneer? Vanaf de eerste Europese race, dus dat is de maandag na Imola.
Oké. Okay. Hebben we nog iets moois om naar uit te kijken dan?
Ja, ik vind dat hartstikke leuk. We hebben dat 5 jaar lang met plezier gemaakt en gaan dat nu weer met in een iets ander concept, maar eigenlijk met dezelfde inhoud, gaan we dat weer maken.
Ja, nou van harte gefeliciteerd. We gaan er naar uitkijken.
Dankjewel.
Tot de volgende.
Ja.